logisch, lekker aan het eind van de presentatie. Maar dan gaan we het daarover hebben. Er zijn ook weer 101 programma's voor. Als je die gegevens kunt lezen, kun je het natuurlijk ook weer uithalen. Dan, met deze hele lange voorbereiding, moet ik heel snel door het klokkenluiderscenario. Maar dat is ook een heel flauw klokkenluiderscenario. Dus, nou, opleiding grafisch ontwerp gedaan. Dus je had zoiets van, yes, die droombaan als grafisch ontwerper ga je aan beginnen. Maar het werd economische crisis en het enige werk wat je kon vinden was bij een platenmaatschappij. En dan ook nog eens een keer op de afdeling ontwerp. En dan ook nog eens een keer op de afdeling die alleen maar het ontwerp doet voor whale sound cd's. Opnames van walvisgeluiden en dolfijnen geluiden en zo. Nou, het begon meteen natuurlijk je ethische dilemma van, is dat uitbuiting? Opnemen van walvisgeluiden, zeg maar, kan ik dat combineren met mijn dierenrechtenverleden? Ja, goed, oké, dat valt mee te combineren. Dus jij aan het werk bij dat bedrijf, want werk is werk. En je praat met collega's in de lunch. En één collega laat vallen, ah nee joh, dat opnemen van walvisgeluiden, dat doen we al jaren niet meer. Veel te duur, veel te duur. Dat doen we tegenwoordig gewoon met muizen. Muizen, gewoon hard op een muis mappen, opnemen. Dan hetzelfde soort geluid. Wie weet waar dit vandaan komt. Ik krijg bonuspunten, zeg maar. Dus muizengeluiden. Nou, als je die dus uitrekt en vertraagt en echoot en mooie synthesizer muziek eroverheen, dan is het net echt, zeg maar. Nou, schrik je natuurlijk de pletter en je wilt het persbericht overschrijven. Dus je zit achter je bedrijfscomputer, typ je tekst. Wacht tot 4:15 dat je collega's weg zijn en gaat naar de website van de Telegraaf. Ongetwijfeld echt de beste plek om dit soort nieuws wereldkundig te maken, want die zullen er wel mee aan de slag gaan. Nou, het bericht wordt overgenomen en koersen zakken in, weet ik het wat. Maar goed, waar ging het fout in dit scenario? Dus, dan gaan we eens kijken naar de computer, de verbinding en de informatie. Om te beginnen met de computer. Ik heb het op de bedrijfscomputer gedaan, zeg maar. Gewoon zoals jullie standaard ook gebruikt. Dus, sowieso staat je hele internetgeschiedenis op die computer. Als jij aan het surfen bent met je webbrowser, dan slaat hij een heel groot gedeelte van de informatie die je langs ziet komen op je scherm, slaat hij op de computer. Dat is handig, want als je dan nog een keer moet opvragen, hoef je niet nog een keer op te vragen, dan heb je het al. Dan heb je al die grote plaatjes al en je hebt al die bestandjes al met er mooi uit te laten zien. Dus een heel groot gedeelte wordt gewoon op je harde schijf opgeslagen als je iets bezoekt. Helaas slaat de computer ook nog eens op welke websites je bezocht hebt op de harde schijf. Want dat is handig, dan heb je geschiedenis van waar je geweest bent. En als je dan vergeten bent van waar stond dat andere recept, kun je dat weer terugvinden. Nou, al die bestanden staan op je computer. Als jij naar je webbrowser toe gaat en je drukt op, dat heet dan de cache, en je drukt clear cache of internetgeschiedenis verwijderen, dan doet hij dus een delete op die bestanden. Dus dan staat het nog steeds op je harde schijf. Het staat alleen niet meer zichtbaar op je harde schijf. Maar als je iemand hebt die met zo'n recovery programma daarna gaat kijken, dan gaat hij dat tegenkomen. Dus dat is fout 1. Maar goed, op zich valt het nog mee. Niemand weet dat jij het was, dus waarom zouden ze naar je computer gaan kijken? Dan heb je de tijdelijke Word bestanden. Dat is dus als jij in een programma zit te werken, in Word bijvoorbeeld, dan slaat hij, zodra je begint te typen, slaat hij eigenlijk al een bestandje op. Je hebt nog geen naam gegeven of wat dan ook. Het begint al met het opslaan van een bestand. Een heleboel programma's doen dat, fotobewerkingsprogramma's. Want wat nou als jij, voordat je hem opgeslagen hebt, het bestand, je computer vastloopt. Of weet ik wat, stroom valt uit of zo. En je hebt net 2 uur zitten typen en je had nog niet eens opgeslagen en een naam gegeven. Gelukkig heeft Word dan eigenlijk al stiekem alles opgeslagen op je harde schijf. En dat is handig, want als je de computer weer opnieuw opstart, zegt het Word van ja, het is fout gegaan net, maar gelukkig heb ik alles tot 10 minuten geleden heb ik opgeslagen, dus hier heb je informatie. En daar worden mensen heel blij van als dat zo is. Totdat jij iets anders aan het doen bent, nou, je bent een persbericht aan het schrijven en je wilt dat opslaan op je USB-stick bijvoorbeeld, je wilt het helemaal niet op je harde schijf opslaan. En de versie die je hebt opgeslagen, die staat wel op je USB-stick, maar de tijdelijke versie, die heeft gewoon de hele tijd op je harde schijf gestaan en die is gewoon gedelete. Niks secure delete of wipe of shred. Dus eigenlijk staat er ook een volledige kopie van het persbericht op de harde schijf van je computer. Mochten ze dus een keer het idee hebben dat jij het was en ze gaan je computer analyseren, dan gaan ze dat tegenkomen. Ook al heb je netjes alles op een USB-stick opgeslagen en in huis genomen. Nou, dan de logbestanden van de Telegraaf-server. Je hebt het verstuurd via het contactformulier van de Telegraaf. Dus Telegraaf heeft het sowieso natuurlijk ontvangen, maar die hebben ook in hun
tab-server een logbestand staan van deze bezoeker is zo laat en zo laat geweest en die heeft dit en dit verstuurd. En deze bezoeker is zo laat en laat geweest en heeft dit opgevraagd. Dat is allemaal hartstikke interessante informatie. Het is interessant voor adverteerders bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers er zijn. Interessant voor systeembeheerders om te zien of alles nog wel werkt op de site of dat mensen heel veel foutmeldingen tegenkomen. Enzovoort enzovoort. Dus daar zit ook een spoor van jouw activiteit. Nou is de Telegraaf heel goed in bronbescherming. Schijnt, dus
die gaan daar hard over uit.
Dus wie weet valt dit onder journalistieke bronbescherming en gaat dat geen probleem opleveren. Wie weet geven ze die informatie gewoon prijs als er een onderzoek plaatsvindt, dat weet ik niet. Nou, dan kom je op het onderdeel spyware. Zeker op bedrijfs-pc's. Zeg maar het minst betrouwbare pc, want het wordt over het algemeen geïnstalleerd door systeembeheerders die compleet andere belangen hebben dan jij. Die krijgen van hun baas te horen, nee ik moet wel mee kunnen kijken hoor. Nee, moet wel precies opgeslagen worden wat ze mogen. Nee, deze websites mogen niet. Ja, deze websites mogen wel. Enzovoort enzovoort. Dus waarschijnlijk naast gewoon, of als je het zou vergelijken met je gewone huistuin en keuken pc, wordt waarschijnlijk nog 10 keer zoveel opgeslagen bij dat bedrijf over wat je doet achter die computer. De verbinding met de Telegraaf. Server op dat moment. Dan heb je het dus over die verkeersgegevens. En dat betekent dus dat zelfs als de Telegraaf niet in zou gaan op een verzoek van de politie die vraagt van hey, wij willen alle inzendingen die via jullie contactformulier hebben gehad in de afgelopen 2 dagen willen we kunnen inzien. En de Telegraaf zegt van nee, doen we niet. Dan zou het dus naar mijn idee met die verkeersgegevens nog steeds mogelijk moeten zijn om een redelijke selectie van alle Nederlanders te kunnen maken die een verhoogde kans hebben om de personen te zijn geweest die het gestuurd hebben. Omdat je weet wie er op welk moment hoeveel gegevens richting de Telegraafserver gestuurd heeft, je redelijk kunt zeggen van nou, zeg van we doen tot 2 dagen voordat dat het persbericht zeg maar online is gekomen, gaan we gewoon iedereen die meer dan pak een beet 5000 bytes naar de Telegraaf heeft gestuurd, die willen we even apart bekijken. En dan heb je al een vrij summiere selectie van mogelijke kandidaten voor degene die dat verstuurd hebben. Daarnaast heb je nog de logbestanden in het bedrijfsnetwerk. Als jij gaat klokken luiden over je eigen bedrijf via je eigen bedrijfsnetwerk, dan kun je natuurlijk verwachten dat dat bedrijf er niet blij mee is. Dus die kunnen ook nog eens een keer binnen hun bedrijfsnetwerk, en dat is natuurlijk nog een kleinere selectie, gaan zoeken naar van hey, zijn er mensen die ergens in de afgelopen 2 dagen de Telegraaf-website bezocht hebben überhaupt? En zijn er mensen die iets verstuurd hebben naar de Telegraaf-website überhaupt? En dan heb je nog een derde partij, of eigenlijk een heleboel derde partijen. En dat zijn commerciële partijen, waarvan je denkt, wat hebben die er nou weer mee te maken? Maar die hebben allemaal kleine dingetjes binnen, in dit geval de Telegraaf-website. Zeg maar dat hele lijstje dat je daar ziet staan, dat zijn 2, 4, 6, 8 stuks. 8 bedrijven. 7, die weten dat jij op dat moment de Telegraaf website aan het bezoeken bent en welke pagina jij aan het bekijken bent en of je iets verstuurd hebt of dat je alleen maar aan het ontvangen bent. Dat weten al deze 8 bedrijven omdat ze ofwel advertenties op die pagina hebben staan ofwel Facebook knopjes, like knopjes, Twitter knopjes. Een aantal bedrijven die ertussen zitten, dat zijn echt alleen maar research bedrijven zeg maar, die dus analyse doen van wat doen onze bezoekers op de website, wanneer komen ze, hoe groot is hun scherm enzovoort, welke browser gebruiken ze. Dat zijn bijvoorbeeld die Google Analytics en Scorecard, Research Beacon enzovoort. Die krijgen dus ook al die informatie. En grote kans dat zij onder andere juridische gebieden vallen en mogelijkerwijs makkelijker informatie geven aan het Openbaar Ministerie of politie als er een verzoek wordt gedaan.
Dus zelfs als je alleen maar de pagina, in dit geval van de Telegraaf, voor de zoek naar contact van de is, dan heb je toch die link.
Ja. Ja. Dat is bijna niet meer te doen dat je zeg maar websites bezoekt die niet meteen het gegeven dat jij die website bezoekt eigenlijk per ongeluk doorspelen aan al dit soort grote bedrijven. In die media is een goed voorbeeld van waar dat nog wel zo is. In die media heb je geen like-buttons en geen al dat soort dingen, ook geen advertenties. En een van de redenen daarvoor is, als je dat soort dingen gaat doen, dan geef je bijna onvermijdelijk informatie over je bezoekers aan derde partijen. Dus eigenlijk een beetje de lakmoesproef voor dat soort dingen is een website bezoeken, tegelijkertijd het programma hebben open hebben staan dat al je internetverkeer weergeeft. En als je indymedia.nl bezoekt, moet je eigenlijk alleen maar verbinding met de indymedia server zien. Als je telegraaf.nl laat, explosie van verbindingen. Dan maak je misschien wel verbinding met 30 verschillende servers op het internet om informatie uit te wisselen op dat moment.
Daar is het
programma voor. Ja, dat Ghostery, dat is een programmaatje wat je, in dit geval is het in Firefox. Dat is een extension die je kunt installeren voor Firefox. Dus dat zit ergens in het menu, tools, extensions of zo. Een typie Ghostery in. Wat die doet is, die flikkert dat elke keer uit elke pagina. Dit is ook de methode hoe websites weten, want al die websites, dat zijn een beetje een soort grote partijen op het internet. Dus als jij van telegraaf.nl naar nu.nl gaat, dan weet Google dat. Telegraaf weet dat niet, nu.nl weet dat niet, maar Google weet dat wel. Die zit op allebei die pagina's. Dus als jij een keer op Google zoekt naar schoenen, moet je niet gek op kijken dat je op al die websites die je bezoekt allemaal advertenties voor schoenen krijgt. Zeg maar. Want Google regelt dat voor je.
Die bedrijven, als ze bijvoorbeeld dan, ik weet niet of dat kan, dus LSO's achteraf, dus die speciale kleine
bedrijfjes, ja,
die ook jouw gedrag volgen. Kan Ghostery dat ook ongedaan maken? Of is dat weer bij een andere extensie?
Moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet zeker weet. Op zich, waar je het over hebt, zijn bijvoorbeeld cookies of LSO's. Dat zijn allemaal stukjes informatie die websites op jouw computer kunnen achterlaten. Bijvoorbeeld om te zeggen van, je bent ingelogd op Gmail als @bladibladibla. Zeg maar. Dat is hartstikke handig, want als je dan Gmail aan het bezoeken bent, hoef je niet elke keer als je een nieuwe pagina van Gmail opent of op een nieuwe e-mailtje drukt, weer je wachtwoord in te typen. Want Gmail weet gewoon van, je bent ingelogd, dus is het oké. Okay. Dus dat heeft een heel legitiem doel. Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken door op iemands computer neer te zetten en zeggen van, nou, ik geef jou het unieke nummer zo en zo en zo, zodat ik jou op elke website waar je komt kan volgen, want ik heb jou dat unieke nummer gegeven. En dan vervolgens, je kijkt op telegraaf.nl, je kijkt op bol.com, je zoekt naar een boek op bol.com, nou, dan vind je boeken waarschijnlijk interessant. Al dat soort dingen.
Ghost, je houdt het niet tegen.
Die houdt het niet tegen?
Die houdt het niet tegen.
Nee, maar in beperkte manier ook weer wel, want die dingen worden eigenlijk alleen maar heen en weer verstuurd als je ook daadwerkelijk die componenten, dus de advertenties enzovoort enzovoort, ook echt laat van Google. Dus een cookie van Google wordt alleen maar op je computer gezet of weer terug naar Google gestuurd als je ook echt een pagina van Google laat. En dat houdt Ghostery in dit geval volgens mij wel tegen op telegraaf.nl. Die laat dan niet de advertentie van Google, dus wordt ook niet die cookie naar Google verstuurd.
En het geldt dus voor alle advertenties op die pagina, die houdt het tegen.
Volgens mij zijn het echt 500 of 600 bedrijven dat Ghostery tegengaat. Het heeft wel als nadeel trouwens dat je bijvoorbeeld, had ik het van de week bij toevallig, Al Jazeera bijvoorbeeld, of bij Geen Stijl, bij Pound, waar je de filmpjes van laat, dat is weer gestald bij zo'n reclamebedrijf.
Ah, ja, laat die filmpje dus ook niet zien waarschijnlijk.
Nee, dan moet je dus echt actief permissie geven om dat te laden.
Okay.
Maar dus je website, je hebt het probleem daarmee met Ghostery dat af en toe je websites niet goed laden, maar dat is heel simpel te helpen.
Dan zeg je namelijk aan, zeg je van, hé, dit kan ik niet laden.
Ja, ja, laat een klein icoontje zien van, hé. Hey,
laat hij dat spookje zien.
Ja. Ja. Maar ik zal dingen even installeren.
Maar wat betreft die LSO is daar wel een programma voor, althans een extensie op Firefox, met private privacy.
Ja, die kan ze verwijderen, zeg maar. Ja,
dat is wel goed werkt, maar
ja. Ik gebruik het zelf ook en dat werkt in wezen.
Better privacy.
Ja, dat is een long storage object. Ja, dat staat volgens mij voor.
Een soort cookie, maar dan nog ingewikkelder.
Ja, dat heeft te maken met Flash kan dus. Dat zijn dus leuk voor al die filmpjes en geanimeerde advertenties. Flash kan weer zijn eigen, heeft weer zijn eigen cookie systeem en dat heet dan LSO. Goed, nou, heel veel details. Waar gaat het fout, goed of fout, met de informatie zelf en de metadata? In dit geval eigenlijk heel erg goed. Want je kunt bij het Telegraaf contactformulier alleen maar platte tekst intypen. En platte tekst is een van de weinige dingen waar vrijwel niks in te verbergen valt. Want what you see is what you get. Als je iets intypt, zeg maar, aan tekst, dan is dat het. Meer dan dat is het niet. Je kunt het selecteren, zeg maar. En je kunt precies zien hoeveel het is, waar het begint, waar het eindigt. Dus je verstuurt hier geen bestanden mee, je verstuurt hier geen foto's mee, geen documenten. Zo. Hetzelfde geldt voor in die media, daar kun je ook gewoon platte tekst invoeren.
En foto's plaatsen,
nee, dan gaat het misschien even als een goede vraag. Volgens mij heeft in die media strip die tegenwoordig automatisch metadata uit foto's. Meen ik mij te herinneren, maar pin me er niet op vast. Het zou in ieder geval, anders zou er iemand een klap moeten krijgen om het wel te gebeuren. Want dat is heel gemakkelijk. Wat Indymedia sowieso doet, is vaak foto's schalen, dus groter of kleiner maken. En ik denk dat ze daarbij ook meteen alle metadata eruit te strippen. Dus in dit geval qua metadata heel aardig goed. Dus deze persoon zou gepakt kunnen worden op het feit dat hij het via zijn bedrijf doet. Dat hij te veel sporen achterlaat op allerlei derde partijen, diensten die misschien veel makkelijker over te halen zijn om die informatie te geven. Maar de reden waarom het hele plan faalt is omdat de Telegraaf het bericht toch niet gaat publiceren. Dus effectief gezien is het bericht nooit gepubliceerd, zijn die koersen nooit ingestort enzovoort enzovoort. Want wat gaat de Telegraaf doen met zo'n vaag stukje tekst, zeg maar, zonder iets van bronnen of foto's of in ieder geval een gescand e-mailtje of een e-mailadres waar ze terug kunnen mailen voor meer informatie. Dus ja, daar zit je dan. Dus poging 2. Dit keer voor de zekerheid maar op Indymedia publiceren. Komt er nou voor ergens te staan, zeg maar. Wie weet doet iemand er nog wat mee. En we gaan een PDF-bestand maken. Want we willen ook wat foto's erbij kunnen doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met dat mooi in één bestand, zodat we het makkelijk heen en weer kunnen transporteren. We hebben gehoord dat er iets bestaat dat heet Tor. En dat is goed voor je anonimiteit, dus dat gaan we ook gebruiken. Dus, nou, een intermezzo over Tor. Wat is Tor? Tor is een wereldwijd netwerk van de gebruikers van Tor-software. Dat is een klein programmaatje wat je op je computer kunt installeren. En wat dat doet is jouw internetverkeer via een heel netwerk van andere Tor-gebruikers versturen. En dan klinkt dat een beetje hetzelfde als van, hé, maar deden we dat niet sowieso met internetverkeer? Ging dat al niet via een heleboel computers? Het verschil bij het Tor-netwerk is dat bij het Tor-netwerk krijgen de computers ook van die briefkaarten, maar er staat alleen maar op... Nee, laat ik eerst even uitleggen wat het Tor-netwerk is. Ik ga veel te snel. Dus het Tor-netwerk, zeg maar. Al die geletterde rondjes, dat zijn allemaal andere computers binnen het Tor-netwerk. Dus dat zijn mensen die en Tor geïnstalleerd hebben en gezegd hebben van, hé, ik wil onderdeel zijn van dit netwerk. Je kunt Tor ook gebruiken zonder intensief onderdeel te zijn van het netwerk. Dus zonder dat je zelf verkeer doorstuurt voor andere mensen. Dus je kunt, zeg maar, gewoon reguliere gebruiker zijn. Dus jouw verkeer gaat wel via het netwerk, maar je stuurt verder niks voor andere mensen door. Je kunt, zeg maar, echt in het Tor-netwerk zitten. Dus dan stuur je ook verkeer voor andere mensen door. En je kunt, zoals een blauw rondje, je kunt een exit node zijn. Node is het Engelse woord voor een knooppunt. Een exit betekent, zeg maar, uit het Tor-netwerk. En wat die exit nodes doen, die kunnen gegevens uit het reguliere internet pakken en via het Tor-netwerk weer naar jou toe doorsturen. Nou, wat gebeurt er zodra je de software hebt geïnstalleerd, het programmaatje op je computer zet, zit een webbrowser bij tegenwoordig. En als jij jouw webbrowser vertelt, ik wil google.nl hebben, dan gaat die webbrowser dat naar jouw Tor-software toesturen. En die Tor-software die gaat een route maken, willekeurige route, door dat netwerk. Dus die kiest standaard 3 computers in dat netwerk uit. En die stippelt daar een route door uit. Dus in dit geval is dat GAK. De laatste van de route moet een exit node zijn. Om weer het internet te kunnen, zeg maar. Dus je gaat het Tor-netwerk in. En bij K gaat hij weer het Tor-netwerk uit het internet op. En vervolgens ga je eigenlijk een briefkaart maken. Met allemaal gecodeerde informatie erop. En hier wordt het een beetje ingewikkeld. Die gecodeerde informatie. Misschien moet ik eerst de metafoor. Want daar komt de naam Tor ook vandaan. Tor staat voor onion routing. Routing is, wat is dat eigenlijk? Verkeersroutes uitstippelen, zeg maar. Routes uitstippelen, routering. Ik weet niet of er een mooie Nederlandse vertaling voor is. En het onion, dat staat voor ui. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat als Tor, als er iets verstuurd wordt via het Tor-netwerk, dan kun je dat een beetje vergelijken met een ui die elke keer gepeld wordt, zeg maar. Nou, ik doe dat in dit geval met de briefkaarten. In die briefkaart staat een gecodeerd stuk tekst. En die is gecodeerd voor computer G. Dit is mijn verzoek om google.nl te vragen over het Tor-netwerk, zeg maar. Dus dit is de eerste briefkaart die ik verstuur. Ik heb bepaald dat ik via GAK google.nl ga proberen op te vragen. En ik verstuur mijn verzoek alleen maar naar G. En daar staat, in dat verzoek staat een gecodeerde tekst in het geel. En alleen G kan lezen wat daar staat. Dus G ontvangt die aanzichtkaart van mij, die weet dat ik dat verstuurd heb. En die kijkt naar die gecodeerde tekst, die gaat die tekst decoderen. En zodra je dat doet, komt daar dit uit. Een volgende briefkaart. Zeg maar één laag briefkaart eraf gehaald en je zit met de volgende briefkaart. De instructie is, stuur de volgende bericht door naar computer A. Dat is de volgende. in de reeks. Weer een gecodeerd bericht. Maar dit gecodeerde bericht kan alleen A openen. G kan niks met het gecodeerde bericht. Die kan het proberen te openen, maar daar heeft hij niet de goede sleutels voor. Dus die weet niks anders dat hij eigenlijk een verzoek heeft gekregen om dit door te sturen naar computer A. Dus computer A krijgt een kaartje met een gecodeerd bericht, decodeert dat. En daar staat dan de instructie in. Stuur het volgende bericht door naar computer K. Weer met een heleboel gecodeerde tekst eronder. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar wat het uiteindelijk effectief doet, is het zorgt ervoor dat alleen wij twee met elkaar een relatie hebben. Alleen deze twee computers met elkaar een relatie hebben. Alleen deze twee computers met elkaar een relatie hebben. Computer A weet al niet meer dat ik het verstuurd heb. Computer A weet niet beter dan dat hij een verzoek heeft gekregen van computer G om iets door te sturen naar computer A. Alles wat het weet. Weet alleen maar dat ik een verzoek heb gekregen van stuur door van computer G naar computer A. En het weet hoeveel er verstuurd is. Het kan namelijk wel een beetje zien aan hoe groot de gecodeerde informatie is van nou, dit zou kunnen zijn dat iemand een hele foto verstuurt, zeg maar. Of dit is, kan alleen maar een heel klein verzoekje zijn voor een website of zo. Dus hoeveel aan data kan u wel weer zien. Maar hij weet alleen maar dat het van G naar A gaat. Nou, uiteindelijk gaat hij dus van A naar K. K, die pakt het laatste stukje uit, zeg maar. En die ziet daar het verzoek staan. Vraag google.nl op en stuur het terug naar A. Dus die haalt google.nl op. Google.nl weet alleen maar dat hij gesproken heeft met exitnode K. Google.nl stuurt dat naar exitnode K. Die pakt het weer in voor A. En zo wordt het weer doorgegeven door het netwerk totdat het uiteindelijk bij jouw computer uitkomt. En jij het weer kunt uitpakken en jij ziet dan het antwoord van Google.nl. Is dat heel vaag?
Nee. Komt aan.
Komt aan. Er zitten nog heel veel technische details achter. Maar
zijn er standaard drie tussen computers?
Ja, dat is standaard. Standaard worden er drie gekozen. Je kunt, als je wil, kun je dat instellen. Je kunt zeggen van, nou, ik wil superveel anonimiteit. Dus alsof er, ja, ik weet het, een maatstaf is, zeg maar. Je kunt zeggen dat je er tien voor wil hebben. Nou, dus wordt het heel veel trager. Je moet je voorstellen dat die verbindingen tussen die computers, dat kan best zijn dat dat 100, 200 milliseconden kost om een verbinding te maken. Dus als je er drie computers tussen hebt zitten, dan heb je al bijna een seconde, zeg maar, ben je alleen al bezig aan data op en neer schuiven. En dan is het nog niet eens ergens.
Als nou tijdens dat proces één computer uitvalt, die eigenlijk in de serie thuis wat gebeurt dan?
Nou, dan
via een omweg?
Ja, dan gaat het inderdaad via een omweg. Heel vaak, ook gewoon bij het normale reguliere internet, is het eigenlijk altijd zo dat alles wat verstuurd wordt, daar zit een soort van time-out waarde op. Dus dat betekent gewoon van, nou, ik verstuur dit en ik wacht een halve seconde op antwoord. Als ik het niet krijg, dan ga ik het nog een keer versturen, zeg maar. En dan gaat het daar, wordt het weer omheen. Maar inderdaad, bij Tor, als jij besloot van, ik ga via GAK doen, zeg maar, en A blijkt uitgevallen te zijn, dan duurt het wel langer voordat je daar achter komt. Bij normale internet maak je geen route aan. Normale internet geef je het gewoon aan iemand. En die zorgt, die doet elke keer het volgende stapje. En daarom moet ook de afzender erbij staan, zodat het ook weer over een willekeurige route teruggestuurd kan worden. Bij Tor maak jij de route aan. Dat is ook heel belangrijk in de zin van, als iemand nou zoveel Tor computers online zou kunnen krijgen, dat hij meer een deel van het netwerk in handen heeft, dan zou hij in ieder geval kunnen zien hoe al het verkeer er overheen gaat. En dan is de kans vrij groot dat bijvoorbeeld G, A en K, dat het allemaal dezelfde partij is. Stel dat het een overheid is of zo. Dan, ja, dan weet hij precies dat jij iets naar G hebt gestuurd, en dan heeft hij iets naar A gestuurd en naar K gestuurd, en dan heeft hij Google.nl opgevraagd. Nou, dan heb je genoeg informatie, dan weet je wie er Google.nl heeft opgevraagd. Dus die routeplanning die moet echt door jou gebeuren, zodat je bijvoorbeeld niet drie computers uit hetzelfde land gebruikt. Want dan is de kans heel groot dat als er wetgeving is binnen dat land, van alle internetgegevens moeten opgeslagen worden. Ja, dan heeft Tor al geen zin meer. Er zijn bijvoorbeeld ook hele grote partijen binnen Tor, zoals de Chaos Computer Club, dus een Duitse hackerclub. Die hebben misschien wel iets van 100 Tor-servers online staan. Die staan allemaal als familie online. Dus je zult nooit meer dan één van die servers gebruiken binnen een route. Dus je zult nooit drie servers uit één familie pakken. Want ja, als de Chaos Computer Club toch een CIA-organisatie blijkt te zijn of zo, dan is het toch lullig dat je al je verkeer via al hun computers hebt laten gaan. En ze konden precies achterhalen wat er gebeurd is met dat verkeer. Dus, dat heb je gehoord over Tor. Dus je download het simpelste wat je kunt downloaden van...
De informatie over de route die je neemt, wordt die dan niet nog ergens opgeslagen? Omdat je zegt van je computer kiest zelf die route?
Ja. Ja, nee, als Tor heeft dat op dat moment inderdaad in zijn geheugen zitten, zeg maar. Tor staat er niet op de harde schijf. Je hebt misschien dat het verschil ook nog had moeten uitleggen. Je hebt in je computer eigenlijk drie plekken waar gegevens worden opgeslagen. Je hebt oplopend van hoe snel ze zijn. Alle langzaamste is je harde schijf. Daarna heb je je werkgeheugen. En daarna heb je je cache. Die zit in je processor, als het ware, zeg maar. En alles op de harde schijf, dat is bedoeld om lange termijn opgeslagen te worden. Je zet je computer uit en het staat er nog steeds op. Je werkgeheugen is heel veel sneller dan je harde schijf. Ook heel veel duurder dan je harde schijf. Daarom heb je maar 1 of 2 gigabyte aan werkgeheugen en niet 500 gigabyte aan werkgeheugen. Maar als je je computer uitzet, dan gaan die gegevens langzamerhand verloren. Zeg maar. Het duurt misschien een minuutje of 2 of zo, maar dan zijn die gegevens ook weg. En dan heb je nog geheugen wat echt in de processor zit. Dat is de cache, dat is super, super, super snel. Dat is 1000 keer zo snel als je werkgeheugen. Daar heb je maar een heel klein beetje van. Daar heb je misschien echt een fractie van een megabyte van. En dat is eigenlijk, zodra je computer uitzet, is dat al compleet weg. Tor slaat het in het werkgeheugen op dat moment. Want het moet het wel onthouden. Welke route heb ik genomen? Want anders raak je dat kwijt. Maar ze overschrijft het ook zelf weer. Dus ze zeggen van, nou, dit stukje werkgeheugen gaan we voor die gegevens gebruiken. Zijn we klaar met dat stukje gegevens? Want we gaan een nieuwe route maken. Overschrijven we het met nulletjes. Dus daar wordt heel goed over nagedacht bij Tor. Want Tor is een van de weinige softwarepakketten die dus wel nadenkt over privacy. Even kijken. Als je het zelf wil installeren, dan is dit de makkelijkste manier. Torproject.org. Dan kun je de Tor Browser Bundle downloaden. Dat is één bestandje wat je kunt installeren. Krijg je een icoontje op je desktop met Start Tor Browser Bundle. Als je daarop dubbel klikt, dan openen er 2 venstertjes. Eén is het de... Waar is mijn muis? Dit is het Tor venstertje, noem ik het maar even. Heet eigenlijk Vidalia, maar what's in a name? Je laat zien of je verbonden bent met het Tor-netwerk. Kun je een aantal dingen zien. Je kunt zien hoe het netwerk eruit ziet. En welke routes je hebt genomen. Enzovoort. Je kunt de instellingen veranderen. En zodra die verbonden is met het Tor-netwerk. Hier heb je een soort van statusbalkje wat langzaam opvult als je verbinding maakt. Dan opent hij je webbrowser. En dan kun je gaan surfen. Eerst pagina die later is eentje die controleert of je inderdaad op het Tor-netwerk zit. Dus dan krijg je congratulations. En als het iets fout zou zijn gedaan, dan zegt hij, is niet gelukt. Als er een nieuwe versie is, dan geeft hij ook een waarschuwing aan dat er een nieuwe versie is om te downloaden. Dus, de klokkenluider heeft het geïnstalleerd op zijn bedrijfssysteem, nog steeds, helaas. En gaat naar Indie Media om PDF-bestand te publiceren. Oh, als jammer dat het opstelde nu ook al te zien is. Ah. Dat werd de extra moeilijkheidsgraad in het hele verhaal. Het bleek dat Ivo Opstelte ongeveer 3/4 van zijn pensioen geïnvesteerd had in de platenmaatschappij. Dus het is personal. En laat hij nou waarschijnlijk allemaal schimmelige contacten hebben met de Openbaar Ministerie en alle leuke partijen die iets te zeggen hebben over internetgegevens. Dus nu heb je het echt te bond gemaakt. Dus we moeten er nu gewoon van uitgaan dat de Nederlandse overheid almachtig is geworden en achter jou aan zit. Dus waar gaat het goed of waar gaat het fout? Dataopslag en sporen. Geen internetgeschiedenis, want de Tor Browser Bundle slaat dat heel kort in het werkgeheugen op, zolang het nodig heeft, zeg maar. Dus je kunt tijdens het surfen in je webbrowser kun je nog wel zien wat je als vorige pagina's bezocht hebt, ook zodat je vooruit en achteruit knoppen werken, zeg maar. Maar dat is het ook. Dat wordt alleen in het werkgeheugen opgeslagen. Nooit op je harde schijf geschreven.
Is dat wat private browsing in Firefox ook doet?
Nee. Durf ik niet met zekerheid te zeggen of dat zo is. Nee, wat het wel doet is een soort van aparte sessie maken die losstaat van jouw eerdere geschiedenis. En ook niet permanent opslaan, maar of je het niet tussentijds toevallig toch op je harde schijf schrijft.
Durf ik niet met zekerheid. Hij doet dat niet.
Nee?
Okay. Nee, hij staat niks op in zijn cache. Maar ja, wordt ook wel eens genoemd de in plaats van private porn...
porn browser.
Porn session.
Porn session. Ja. Misschien ben je net even toch binnen dan nog een andere mogelijkheid om je alsnog de klos kan zijn, die bespaar ik even. Tijdelijke Word-bestanden is nog steeds hetzelfde probleem als voorheen. Daar doet Tor Browser Bundle helemaal niks aan. Als jij op je systeem een Word-document of Word gaat gebruiken om een document te maken, dan gaan de tijdelijke bestanden opgeslagen worden. Dan heb je nog eens een keer bron-bestanden die je gebruikt om dat PDF-document te maken. Denk aan foto's of kopietjes van e-mailtjes of weet ik het wat. Daar kan het ook nog steeds allemaal fout gaan met die metadata. Doet Tor Browser Bundle helemaal niks aan. Jij maakt een PDF-je, je gaat het versturen. Het enige waar Tor Browser Bundle voor zorgt, is dat in die media niet kan zien vanaf welk computer dat verstuurd is. En die media weet niet beter van, hey, het is van een Tor exit node gekomen. That's it. Kan iedereen geweest zijn. Logbestanden van Indymedia server, als het goed is, zijn die er niet. Mochten ze er toch zijn, dan heeft Indymedia er wel een reputatie om ze niet over te handigen aan inlichtingendiensten. Ofwel, misschien doen ze het wel en staat iemand met een shotgun naast hun hoofd en zegt, je mag er niks over zeggen. Maar dat, ja, dan weten we dat toch niet. Dus als het goed is, is er op de Indymedia server niks meer te vinden over dat er iemand iets op Indymedia heeft gepost via een Tor exit node. Dus dat zou een doodlopend eind moeten zijn. Je zit nog steeds wel met spyware op de bedrijfs-PC. Als je de PC waar je Tor Browser Bundle op geïnstalleerd hebt niet vertrouwt of niet kunt vertrouwen, weet niet wat ermee gebeurd is, kan ook je thuis-PC zijn. Als jij vaak in het spotlicht van inlichtingendiensten staat, zou het kunnen zijn dat ze een poging hebben gedaan om iets op te installeren. Misschien heb je hem een keer bij de douane moeten afgeven en hebben ze van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Who knows? Tor Browser Bundle doet daar helemaal, kan daar helemaal niks mee. Het is gewoon maar een programma wat draait op je computer. De verbinding zelf. Nou, er wordt wel iets opgeslagen aan verbindingsgegevens volgens de data-retentie of bewaarplichtrichtlijn. Namelijk dat jij verbinding maakt met die computer. G was het volgens mij. G-A-K ging je doorheen volgens mij. Dus dat wordt dan opgeslagen. Jij maakt zo laat en zo laat verbinding met computer G en verstuurt zoveel informatie daartoe. We kunnen niet zien wat voor informatie het is. Zelfs al zouden ze dat opslaan, dan konden ze het niet lezen. Want het is gecodeerd. Alleen computer G kan het lezen. Maar dat die verbinding heeft plaatsgevonden, dat staat dan vast. En waarschijnlijk is er een aparte lijst bij inlichtingendiensten voor dit soort zaken. Die hebben ook heel goed in kaart wat al die computers zijn in het Tor-netwerk. Dat is geen verborgen informatie of zo. Die gegevens moet je ook hebben om een route er doorheen te maken. Dus sowieso alle exit nodes, die zijn bekend. Alle tussenliggende nodes zijn ook min of meer bekend. Dus dat is met grote zekerheid te zeggen, jij hebt een verbinding gemaakt met het Tor-netwerk.
Tot moment.
Zeg nog niks over wat je gedaan hebt. Ze weten alleen, je hebt een verbinding gemaakt. Je hebt rond die en die tijd zoveel informatie ontvangen en zoveel informatie verzonden. Zoiets. Dat blijft bestaan. Daar ontkom je niet aan. Mogelijke logbestanden van het bedrijfsnetwerk. Die kunnen dezelfde dingen zien. Die zien ook verbinding gemaakt met Tor. Zoveel verstuurd rond die en die tijd. Meer dan dat kunnen ze niet zien. Het is allemaal versleuteld. Commerciële partijen adverteert dus, et cetera. Op de Telegraaf-website zou dat relevant zijn. Bij Indymedia is dat dus niet relevant. Zoals ik al zei, Indymedia is echt alleen maar Indymedia wat op dat moment geladen wordt. En zelfs al zouden er adverteerders op zitten, of andere dingen, of je opent het tabblad daarnaast om toch nog even iets op Google op te zoeken, dan zien die alleen maar dat het van een Tor-exit node komt. Je kunt niet zien dat het bij jou vandaan komt. En de metadata is nog steeds hetzelfde verhaal. Dus is in wezen, als je dat niet van tevoren opschoont, dan blijft dat hetzelfde verhaal als in de vorige. In de voorgaande situatie er was geen metadata, want er was alleen maar tekst. Maar in dit geval maak je een Word document aan, dan staat erin wie dat Word document heeft aangemaakt, mogelijkerwijs. Er is nog wel iets anders misschien, stel dat je het redelijk schoongemaakt hebt, maar je genereert daarna een PDF-bestand met een PDF-printer, software ding, of misschien direct via Word of via OpenOffice. Dan kan het best zijn dat er niet veel data, metadata in dat PDF-bestand komt, maar bij het genereren van een PDF-bestand wordt vaak nog wel ingevoegd welk programma er is gebruikt om het PDF-bestand te maken. Of dat juridisch hard bewijs is of niet, maar er staat dus misschien in van PDF Creator versie 1.953 of zo. Mochten ze nog een stukje informatie zoeken en ze hebben die computer in beslag genomen, die lijkt redelijk schoon, maar je hebt precies dezelfde versie van PDF Creator. Het zal geen super bewijs zijn in een rechtszaak of zo, maar het versterkt natuurlijk wel de vermoedens dat het wel dezelfde persoon zou kunnen zijn. Poging 3. We gaan de PDF maken op een schoon systeem. Dus dat kan een bedrijfscomputer zijn, kan elk andere computer zijn, zeg maar. We gaan er ervoor zorgen dat niks van wat op die computer op de harde schijf staat, aan besturingssysteem of andere dingen, gebruikt wordt in de sessie die we gaan opzetten. En we gaan als extra moeilijkheidsgraad, of als extra veiligheidsgraad eigenlijk, op zoek naar een publiek toegankelijk draadloos netwerk. Misschien de relevantie daarvan is nog even in het laatste scenario. Stel dat Ivo Opstelten echt zou willen en ze hebben inderdaad zoveel verkeersgegevens als ik zou denken dat ze zouden kunnen hebben. Ze weten precies van elke verbinding op internet van waar naar waar het was, hoeveel data het was en hoe laat het was. En ze hebben dat ook nog eens een keer door heel Europa. Je hebt net de pech dat A, G en K allemaal Europese landen waren. En zij zien dat er om middernacht een berichtje op IndieMedia komt te staan. Met die hele publicatie erop. Dan kunnen zij in hun systeem, IndieMedia server staat in Nederland, gok ik er maar even. Kunnen ze gaan kijken, oké, alle verbindingen binnen een half uur rondom, een half uur voor middernacht tot middernacht, aan naar de IndieMedia server die willen we zien. Nou, dan komen er misschien een stuk of 1000 verbindingen uit rollen of zo, die er dan hebben plaatsgevonden in die tijd. Dan gaan ze gewoon kijken van, nou, allemaal vragen aan IndieMedia. Gewoon, ik wil deze pagina zien, ik wil die pagina zien. Dat zijn allemaal van die verzoekjes van 400, 500 bytes. En opeens zien ze er een paar tussen staan die heel groot zijn en verstuurd worden naar IndieMedia. Dus er is er eentje van misschien wel 10.000 bytes, misschien eentje van 20.000 bytes. Dus er is eentje van 5 megabyte, 5 miljoen bytes. Die komt van de Tor exit. Nou, die twee anderen, waarschijnlijk waren dat mensen die een commentaar aan het toevoegen waren, of misschien waren ze gaan zoeken op de website. Als je zoekt op de IndieMedia website, verstuur je informatie naar IndieMedia. Je vraagt namelijk om informatie, extra informatie in IndieMedia. Dus dan hebben ze al zoiets van, hey, een Tor exit node die 5 megabyte verstuurt en toevallig is het pdfje ook 5 megabyte. Nou, dat zal wel, en rond dezelfde tijd, dus dat zal wel met elkaar overeenkomen. En dan hebben ze dus op dat moment, weten ze dat Tor exit node K de laatste stap heeft gedaan. Even teruggaan naar dat doorplaatje ter illustratie. Dus K heeft die laatste stap gedaan van 5 megabyte aan informatie versturen naar de IndieMedia server. En ondertussen liggen de computers, dus G, A en K, daar hebben ze ook alle verkeersgegevens van naar elkaar gestuurde informatie. Dus dan wordt het eigenlijk een kwestie van 5 megabyte aan informatie die rond een bepaald tijdstip verstuurd is. En dat tijdstip is vrij precies, want niemand gaat een half uur zitten wachten totdat er een pakketje op en neer gestuurd wordt. Dat gaat echt op honderdste milliseconden werk, zeg maar. Dus als zegt dat precies om 12 uur die 5 megabyte van K naar IndieMedia is gestuurd, dan zal het, nou misschien een halve seconde daarvoor, zal het van A naar K verstuurd zijn, zeg maar. Dus de hoeveelheid data die je hoeft te doorzoeken is nog steeds vrij groot, maar toch alweer een heel stuk specifieker en klein. En het zal misschien een halve seconde daarvoor van G naar A verstuurd zijn. En misschien een halve seconde daarvoor van jou naar G verstuurd zijn. En het is elke keer iets in die orde van die 5 megabyte. Dus als al die computers, alle verkeersgegevens daarvan, en je hebt de pech dat dat allemaal binnen Nederland valt, dat zou eigenlijk niet mogen met Tor. Want Tor zorgt ervoor dat het niet binnen één land is. Maar binnen Europa, in elk land staat alle verkeersgegevens op, want dat is een Europese richtlijn. En iedereen houdt zich er netjes aan, behalve Duitsland. Want die hebben een constitutioneel hof die zegt van, dat doen we lekker niet. Maar daarom zitten er dus ook zoveel doornodes in Duitsland. Dan zou het dus theoretisch mogelijk zijn om die relatie te leggen van, hey, daar wordt 5 MB verstuurd, daar komt 5 MB binnen. Oké, we weten niet precies wat er in de tussentijd, hoe het er doorheen is gelopen, maakt niet uit. Goed genoeg een verbinding, zeg maar, om te zeggen van, dat het van die computer oorspronkelijk afkomt. Dus dat zou ome Ivo kunnen proberen rond te krijgen als hij en al die verkeersgegevens heeft. En zijn ambtenaren zo gek kan krijgen, dat zal dat werk voor hem doen.
Waarom kwam ik daarop? Ah ja, dat was de reden dat we ook nog naar publiek toegankelijk draadloos netwerk gingen. Of in ieder geval dat laatste stapje, zeg maar. Dus herinner je dat plaatje van jouw computer met een draadloze verbinding naar dat kastje? Dat kastje, dat is jouw thuisverbinding met het internet. En dat kastje, dat heeft een IP-adres toegekend gekregen. En alle computers die jij bezoekt op het internet, die zien het IP-adres van dat kastje. Niet per se alle computers die daarachter zitten. Er kunnen één computer achter zitten, er kunnen 10 computers achter zitten. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Communiceren allemaal met dat ene adres op dat moment. Dus daar loopt het spoor redelijk dood, zeg maar. Dat als je bij iemand anders achter zo'n kastje kunt zitten. In een bibliotheek of in een trein of weet ik veel waar. Als je ergens een internetverbinding hebt en je kunt daar met je computer een verbinding mee maken. Draadloos of met een draadje, is niet eens nodig. Dan... En er zou dus teruggespeurd worden via het Tor-netwerk. Dan komen ze uiteindelijk bij die internetverbinding uit. Dus dan komen ze of uit bij de trein zou het zijn, dan zou het bij T-Mobile uitkomen. En T-Mobile die zou dan zeggen van ja, inderdaad. Nou ja, goed, het kwam inderdaad bij een van onze mobiele internetinstallaties in de trein vandaan. Dan kunnen ze nog gaan zoeken. Van nou, het was ongeveer in die trein en zo laat en zo laat. En dan vervolgens was het een van de personen in die coupé. Of in die trein, of wat dan ook. En de bibliotheek zou ook kunnen zeggen van ja, ja, het was inderdaad zo laat en zo laat. En het was de verbinding met dat kastje in ons gebouw. Dus het zal ongeveer op de 6e verdieping geweest zijn, enzovoort. En als je dan pech hebt dat de camera's hingen, enzovoort, dan is het natuurlijk alsnog de mogelijkheid dat er wordt achterhaald wie het was. Maar daar kun je rekening mee houden. Goed, dan beginnen we met... ik hoop leren, ik ben echt nog bedrijf. Het schone systeem. Wonderbaarlijk dat dit is. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System. En dat is een systeem wat eigenlijk gelieerd is aan Tor. Wordt ook ondersteund door het Tor Project. Het is een Linux systeem op een CD of USB stick of DVD. Hangt ervan af waar je het zelf op installeert. Kun je in je computer schuiven. Althans, de stappen zijn downloaden, op DVD belanden, computer opstarten vanaf DVD. Deze instructies staan trouwens allemaal op de website van Tails uitgebreid uitgelegd. Dus ik hoef er niet helemaal doorheen te gaan. Maar het concept dat je op je computer kunt opstarten van een CD of van een USB, dat is voor een heleboel mensen een beetje vreemd. Maar in wezen is het, als je computer op het moment dat je hem aanzet, het eerste wat de computer gaat doen, er zit een chip in die computer, die heeft een instructie gekregen van nou, je hebt allemaal apparaten eraan zitten, je hebt USB-drive, je hebt CD-ROM-drive, je hebt een netwerkkaart, je hebt een harde schijf. En je gaat ze gewoon allemaal even langs om te kijken of je ervan op kunt starten. Meestal beginnen ze met de CD-ROM-drive om te kijken. En als dat niet werkt, dan gaan ze kijken naar de harde schijf of ze kunnen opstarten. En het grootste deel van de tijd zit er geen CD-ROM in waar je van kunt opstarten. Dus gaat hij direct op de harde schijf kijken. De harde schijf ziet hij van, ah, daar kan ik van opstarten. En dan start hij op van de harde schijf. En vanaf dat moment wordt het hele hebben en houden van de computer bepaald door wat hij leest van de harde schijf. Maar je kunt de computer ook instrueren van, nee, ik wil dat je van de CD-ROM wil opstarten die ik heb instoppen. Of ik wil dat je opstart van de USB. En vanaf dat moment bepaalt dus de inhoud van die CD-ROM of van die USB-stick het hele hebben en houden van de computer. Alsof het een harde schijf zou zijn. Misschien is die wat langzamer dan een harde schijf of wat dan ook, maar dat doet er verder niet. Je kunt die harde schijf uit de computer halen, moet je wel ervoor doen, niet terwijl die aanstaat, uit de computer halen en opstarten van USB of CD-ROM. En dan zou de computer net zo goed werken. Het ziet er alleen compleet anders uit. Want je draait niet meer Windows of Mac OS X of wat dan ook. Maar je draait op dat moment Tails of Linux of Ubuntu of wat je ook maar wil starten. Nou, vaak is het iets in de geest van een zwart scherm waar ergens in een links, rechts, onder, boven hoekje staat. Druk op een knop voor een boot menu. Dat is het opstartmenu. Waarna je een menu krijgt met opties. In dit geval staan er removable drives. Dat zijn dingen zoals floppies, USB enzovoort. Hard drive kun je kiezen, CD-ROM drive en network boot. Network boot een beetje, is niet relevant voor dit verhaal. Maar als je dus het op CD of op DVD gebrand hebt en je laptop hebt op de goede toets gedrukt hebt en CD-ROM kiest, dan gaat hij daarvan opstarten. En dan na een minuutje starten of zo, ziet je computer er opeens zo uit. Wat minder vaag, als het goed is, maar... Een besturingssysteem, beetje lijkt op Windows, maar net niet. En begin meteen Tor te starten en een webbrowser op te starten zodat je aan de slag kan. Maar het is een volledig systeem. Alles zit erop qua tekstverwerker en
video manipulatie, audio, noem maar op. Ik had een hele lijst ergens. Ja, tekstverwerking, grafisch geluid, video, chatprogramma's, e-mailprogramma's. Speciaal programma voor het verwijderen van metadata. Mocht je zelf niks kunnen vinden voor je eigen besturingssysteem of zo, dit programma heet MAT, Metadata Anonymization Toolkit. Is er helemaal op gericht om metadata uit bestanden te halen. Die wordt meegeleverd met Tails. Omdat Tails eigenlijk, het hele project heeft precies dit in gedachten. Jij hebt informatie, je wil onderzoek doen, of je wilt informatie publiceren. Je wilt het in een veilige omgeving kunnen doen. En dat is precies wat Tails doet. Dus ze geven je alle software om alle soorten media te kunnen bewerken. Ze geven je software om dingen eruit te halen die je er niet in wil hebben. Ze geven je software om te communiceren met andere mensen per e-mail, per wat dan ook, chat. En ze geven je Tor om veilig die dingen te doen. En alles wat je doet op die USB of binnen Tails gaat via Tor, zeg maar. Je hebt niet nog een andere webbrowser of zo die dat omzeilt. Alles gaat via Tor. Dus in dit geval is er geen internetgeschiedenis. Er werd misschien heel even tijdelijk in het werkgeheugen opgeslagen, maar er is überhaupt geen harde schijf om op te slaan. Want het gaat vanaf CD. Als het al iets wil opslaan, dan heeft het toch de USB-stick nodig, zeg maar, om je document op te zetten. Maar dat zou die niet doen. Dus je kunt, als je iets aan een document wil werken, kun je gewoon een USB-stick erbij nemen om je documenten op te bewerken of weet ik wat, je bronbestanden op te zetten. Waardoor er geen geschiedenis opgeslagen. Als er al tijdelijke bestanden gemaakt zouden worden, zeg maar, vanuit Word of in dit geval OpenOffice heet het, dan zouden ze weg zijn zodra je computer uitzet. Want er is geen harde schijf. Alles wat hij doet à la harde schijf, dat gebeurt gewoon in zijn werkgeheugen. Zodra je de computer uitzet, of in ieder geval netjes afsluit met Tails, er zit gewoon een afsluitknop op. Dan wat Tails zelf nog even doet voor de zekerheid, net voordat hij afsluit, is je hele werkgeheugen van linksboven tot rechtsonder overschrijven met nulletjes. Maar echt zeker van te zijn dat er niks wordt opgeslagen. Ook niet voor die 2 minuten nadat je je computer hebt uitgezet, dat het er nog soort van in limbo in zit. De bronbestanden PDF-document kunnen nog steeds problemen zijn. Als jij een foto hebt gemaakt en je zet het in Tails, wordt het niet automatisch in metadata uitgehaald. Het is nog steeds gewoon hetzelfde document. Moet je toch bijvoorbeeld die metadata anonymiserings toolkit gebruiken om die troep eruit te halen. Dus alles wat je van buitenaf inbrengt aan bestanden, moet je alsnog schoonmaken. Nog bestanden in de mediaserver, daar hebben we het al over gehad. Die zien wederom alleen maar.
Voorkom je dat door een print screen te maken van een open screen?
Dat zou een methode kunnen zijn, ja. Moet je ook weer uitkijken dat je wel specifiek genoeg uitknipt, zeg maar, wat je wil hebben. Dat je niet allerlei gegevens eromheen. Ja. En het fotoprogramma wat je gebruikt om het op te slaan, kan mogelijkerwijs toch nog opslaan dat hij die versie van het programma heeft gebruikt. Ja. Dus er zal niet instaan welke camera het geweest is en weet ik het wat allemaal, of welke websiteadres of wat dan ook. Maar dat softwareprogramma kan alsnog, die weet niks beters dan, ik heb een plaatje gekregen om op te slaan. Dus ik kan aan het plaatje niks afleiden, maar kan wel zeggen, ik heb zo laat en zo laat dit en dit opgeslagen. En denk ook wat je bestandsnamen die je gebruikt zouden zeggen eventueel over wie je bent of wat je doet. Als je elke keer alles dezelfde soort bestandsnamen geeft, dan kan dat natuurlijk ook verbanden gelegd worden. Spyware. Tails is, voor zover we de Tails goden vertrouwen, is een schone omgeving. Ik bedoel, heel veel van dit soort dingen komen uiteindelijk aan op vertrouwen. Vertrouw je de mensen die Tor ontwerpen? Vertrouw je de mensen die je laptop gebouwd hebben? Vertrouw je de verkoper van je laptop in de winkel dat hij geen dingen geïnstalleerd heeft? In dit geval vertrouw je de vrijwilligers van Tails om een stuk software te maken wat vrij is van spyware. Ik doe het persoonlijk wel, maar dat is aan een ieder. Maar het is een schone omgeving. Bovendien, als je vanaf DVD start, als je die DVD eenmaal geschreven hebt, dan is daar niks meer aan te wijzigen, zeg maar. Dus elke keer als je computer opnieuw opstart, zelfs al zou er tijdens het gebruik van Tails, je doet iets stoms waardoor een website spyware kan installeren of zo, een keer opnieuw opstarten en dat is er niet meer. Het is weer diezelfde schone omgeving, omdat een DVD over het algemeen niet herschrijfbaar is. Zeker niet als je hem op dat moment in gebruik hebt.
Ik heb ergens begrepen dat je met 4 gigabyte USB sticks het zou kunnen doen. Maar nu begrijp ik, je hebt een USB en een DVD nodig?
Er zijn allerlei opties. Standaard, als je Tails downloadt en installeert, dan doet hij dat op DVD, zeg maar. Dus je gebruikt het programma onder Windows of onder Linux, wat dan ook, om het op DVD te schrijven. zijn met omweggetjes kun je het ook direct USB-stick zetten, maar dat wordt niet aangeraden. Dus je schrijft hem op DVD. Dan kun je daarnaast gewoon elk formaat USB-stick gebruiken om je documenten op te slaan. Dat is weer een heel apart verhaal, maar het staat allemaal uitgelegd op de website. Maar je kunt gewoon USB erin pluggen, net zoals onder Windows, en bestanden ervan en naar kopiëren. Dus in principe kun je met een DVD en een willekeurige USB-stick kun je al aan de slag. Wat je kunt doen zodra je de DVD gebrand hebt, als je hem opstart, geeft hij ook de mogelijkheid om een speciale USB-stick aan te maken. Een gewone TLS USB-stick kan dat zijn, maar het kan ook een TLS USB-stick zijn waar de rest van de ruimte, de vrije ruimte, de USB-stick, gecodeerd gebruikt om je documenten op te slaan. Dus dan geef je het een wachtwoord en dan kun je vervolgens met dat wachtwoord in volgende sessies kun je bij een stukje ruimte op die USB-stick om dingen op te slaan. En de reden waarom je dat niet direct kunt doen nadat je het gedownload hebt, waarom kun je niet direct op een USB-stick zetten met die gecodeerde ruimte, is omdat de filosofie erachter is dat je zo'n USB-stick waar dingen in gewijzigd kunnen worden niet wil aanmaken vanuit een mogelijk vervuilde omgeving. Stel dat je doet het vanaf je bedrijfscomputer en je maakt die USB-stick met je gecodeerde gedeelte aan, dan moet je toch een wachtwoord gaan intypen voor dat gecodeerde gedeelte. Wat als het op dat moment al wordt afgeluisterd, omdat er een software staat die al je toetsaanslagen afluistert? Heeft dat hele wachtwoord geen zin. Dus daarom dwingen ze je eigenlijk om eerst op DVD gewoon TLS helemaal schoon installeren, computer in die schone TLS omgeving opstarten, dan kun je die USB-stick aanmaken. En dat kan een hele simpele USB-stick maken, waar geen verder persoonlijke dingen op staan, maar het kan ook een USB-stick zijn waar je dus een gedeelte reserveert voor persoonlijke dingen. Denk aan dat je bijvoorbeeld je e-mails erop wil opslaan. Je kunt het ook gewoon in dagelijks gebruik gebruiken. Of als je op reis bent gebruikt. Je bent niet verplicht om dit alleen maar te gebruiken voor het publiceren of het onderzoeken van dingen.
Als je de DVD brandt, komen dan ook die gegevens van jouw computer op de DVD staan. Dus die later op een andere computer aflezen.
Nou, ik sluit niet uit dat er programma's zijn die zo dom zijn om dat te doen. Maar met de suggesties die zij doen aan programma's, is het vrij simpel, zeg maar. Het bestand wat je downloadt van Tails, zeg maar, dat wordt gewoon eentje voor nulletje voor eentje voor nulletje op die cd gebrand, zeg maar. Kun je daar 100% van uitgaan, maar als je zeg maar echt kwaad zou willen, dan zou je misschien wel een computer zo kunnen aanpassen dat als hij doorheeft van hey, ik word nu gebruikt om Tails op een cd te branden, om dat aan te passen terwijl die dat aan het branden is ofzo. Dat zou technisch mogelijk zijn.
Ik dacht meer aan dat het standaard computergegevens ook op
het valt wel mee eigenlijk. Er zijn een aantal dingen die je daar kunt invoeren. Je kunt hem een naam geven. Er wordt volgens mij wel een tijdstip dat het erop gebrand is. Wordt erin gezet. En verder valt het eigenlijk wel mee. Waar waren we? DVD is niet verschrijfbaar. Nou, het hele data retentie verhaal is exact hetzelfde als bij de Tor browser bundle. Want dat gaat echt alleen maar over het verhaal van Tor naar de Indie Media server. En dat verandert hier in wezen niet. Want het gebruikt gewoon Tor om met Indie Media te verbinden. Het grote voordeel daarvan is dat je alles schoon hebt aangemaakt. En dus ook schoon kunt versturen. Als er iets van metadata verstuurd zou worden, dan zou het metadata zijn die je ofwel van extern er per ongeluk in hebt gezet. Dus oude foto's bijvoorbeeld die erin hebt gezet. Ofwel, het zou metadata zijn die specifiek is voor Tails in het algemeen. Zodat ze ergens zouden kunnen zien van, hey, je hebt Tails gebruikt om dit te maken. Maar wie dat Tails gebruikt heeft, en wat. Nou, er waren nog twee valkuilen. Ik weet niet of ik daarover moet gaan hebben of niet, want voor mij moet de volgende.
Nou, dat zou ik moeten doen, want iedereen
op.
Van, nou zijn we erin zitten, is een valkuil.
Oh, er zijn geen valkuilen.
Ik wou wel vragen niet of je nog geen.
Oké. Nog een half minuut. Je netwerkkaart, draadloos of met een draadje, heeft een eigen unieke adres. En dat adres gebruikt hij, dus dat is niet je IP-adres, dat is weer een laag hoger in de hiërarchie. Maar een adres wat hij gebruikt om zeg maar over dat kabeltje of over die draadloze verbinding met het internetkastje te praten. Dat internetkastje slaat op dat moment op met welk adres die in de netwerkkaart die aan het praten is. Dat adres heet een MAC-adres, MAC, heeft niks te maken met Apple computers, wat ook, zo heet het gewoon, MAC-adres. En dat is een mogelijk spoor wat je achterlaat zodra je een draadloze of een bedraden verbinding maakt met een netwerk. Of dat je bedrijfsnetwerk is of een netwerk van de trein of van de bibliotheek of wat dan ook, dan laat je dat mogelijkwijs achter. Er zijn weer programma's voor om dat aan te passen. heet dan Map Changer. Dat moet ik meer even zelf uitzoeken, dat is ook gedocumenteerd op de website. En dan nog de laatste, volgens mij heet het Sidometrie, of het is een hele slechte vertaling van mij naar Nederland. Maar dat is zeg maar de wetenschap achterhalen. Hoe groot de kans is dat een bepaalde persoon een bepaalde tekst heeft geschreven. Aan de hand van alle eerder geschreven dingen, zeg maar. Dus mocht het zo zijn dat je vaker dingen publiceert, of dat je naast het publiceren van geheime informatie of weet ik het wat, een hele voorgeschiedenis hebt van het schrijven van andere teksten, dan moet je er heel goed over nadenken van hoeverre lijkt hetgene wat ik nu schrijf op wat ik normaal schrijf. Of komen daar dezelfde soort fouten in voor, of nou, noem maar op. En dat is een hele wetenschap op zich. Daar is nog vrij weinig aan software om dat ofwel te detecteren ofwel om te draaien. Dat is meer een academisch verhaal. Maar het zou zeker gebruikt kunnen worden als er een tekst wordt aangevonden en die op iemand gepind geprobeerd te worden. Dan zou zeker in een rechtszaak geduid kunnen worden van nou, de kans dat deze persoon, specifieke persoon, deze tekst geschreven heeft is 1 op 10.000. En dat vinden wij close enough, zeg maar. Dus nou, dat was het. Als je nog vragen hebt, dan moet je dat even.
Een vriend van mij zei van ja, Tor gebruiken is hetzelfde als een mooie vlag uithangen.
In zekere zin wel, hè? Ja. Misschien kunnen we afronden en de discussie verder buiten doen, want dan kan de volgende groep.
Ja,
is dat goed? Ja, dat is ook zo. We kunnen ook na alle workshops het nog over hebben.